SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 25 mei 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Ik zeg, ga er maar eens even goed voor zitten vandaag, want we hebben een heel goed gevuld uur. Zo bellen we met journalist Frans Warfemius over de stand van zaken in de formatie. We vragen ons hardop af, zijn de Olympische Spelen nog wel van deze tijd? Leesconsulente Larissa de Ru bespreekt een kinderboek vol met zin en onzin. En de nieuwe les Nederlands met Joyce Diebos gaat over boodschappen doen. Dat, het weekoverzicht van het Nederlandse nieuws en muziek allemaal straks. Nu eerst de achtergronden bij het nieuws.
Dit is SBS Dutch.
In Europese steden worden op grote schaal wilde bloementuinen aangelegd. Onder meer omdat het er mooi uitziet, maar ook natuurlijk vanwege de voordelen voor de biodiversiteit. Australische bedrijven en gemeenten hebben het concept nu omarmd. Er wordt onkruid gewied en de culturele tuin in Sydney's Inner West wordt winterklaar gemaakt. South Eveleigh is een zakenwijk met een bloementuin als middelpunt. En de zorg voor de planten is in handen van de lokale First Nations zakenman Roman Degucci.
It's a place that people can come to and feel like they're going into country and sort of stepping into the bush a little bit. Our native plants are underappreciated and undervalued. Really take a lot of pride in bringing young people into the garden and showing them the uses and how special some of these plants are.
De tuin mag dan klein zijn. De biodiversiteit is complex. Met hoge eucalyptus die boven een dichte ondergroei uitsteekt, gevuld met inheemse grassen en bodembedekkers.
At least 90% of the plants here are endemic species. We've got lots of different things, a lot of bush foods, a lot of nitrogen sort of fixes, a lot of established trees that were here originally, like the lemon-scented gums, a few different species of wattles, so acacias, gymea lilies.
Verschillende torenhoge gymea lilies die op het punt staan te gaan bloeien, u weet misschien wel, met van die grote rode bloemen, inspireren de heer Degucci om Aboriginal kennis die van generatie op generatie is door te geven, weer te delen.
Gymea lily, an iconic local plant, one of my favorites, but one of the things that I always think about when it's flowering, it's well season and you know wells are migrating. So every plant, there's a story to be told.
Meneer Degucci komt uit de regio Redfern en zegt dat het werken in de tuin en het leren over inheemse planten hem hebben geholpen weer contact te maken met zijn cultuur.
I come from stolen generations. So my grandfather was taken as a baby, grew up as a Fijian man, found out later in life that he was Aboriginal. My dad passed away when I was a young person. And that was a real sort of, I guess, rude shock for me. I actually fell into landscaping and horticulture just indirectly through a local council, and it really took my interest and it really sparked my passion. It was a real turning point for me. Again, too, because not knowing a lot about my identity and culture, I think as a young man, took to the plants, took to the native animals, took to country, being somewhat connected to it through that helped me feel and understand myself.
Roman Degucci maakte van zijn passie een bedrijf en richtte 3 jaar geleden samen met een goede vriend Wildflower Gardens for Good op. Sindsdien sleepte hij verschillende commerciële contracten binnen.
We've got a big project with Sydney University that's going to be coming up. That's going to be a really exciting one. We've got more work coming up with Sydney Airport. That's a really important partnership. We've got some work coming up with Woolworths.
Het planten van wilde bloemen is een groeiende trend in heel Australië. Boeren veranderen aangetast land in bloemenweides en sommige industriële locaties worden hersteld met inheemse planten. Professor Nick Williams, stadsecoloog van de Universiteit van Melbourne, legt uit.
Wildflower meadows are commonly used horticulturally in the United Kingdom and Europe, whereby they're put in for their great floral displays and also to increase the number of pollinators in urban areas. That's quite a common thing. But they tend to use a whole mix of species from all around the world, not just native species, but they can become quite weedy in an Australian context. So we want to use native species to benefit our native biodiversity. What I mean by that is the bees and butterflies and birds, the number and diversity of those species will increase if we increase the number of plant species. There's lots of benefits of using native species in urban landscapes. One, they can really increase our connection to country, and so familiarize people with the native flora and get them understanding the species that used to occur in our cities and hopefully the species we can bring back into our cities. But there's also an increasing body of research which shows that exposure to nature in this regard can really be restorative to people's mental health benefits and help them cope with the pressures of urbanisation. And also, when people care for their local environment, they're more likely to have concern for the national or global conservation concerns. And so being able to experience local nature will also help people think about those bigger global conservation questions.
De wilde bloemenbusiness van meneer De Cucci groeit. Hij heeft tot nu toe 20 jonge Aboriginal arbeiders aangenomen, onder wie de 19-jarige TJ Spidico.
Be able to put native plants back into the gardens around where I'm from, yeah, it's no better feeling. It makes me feel more proud because I'm Aboriginal myself. Being from Redfern and Waterloo, being able to work around the areas that I grew up in and being able to come here and have a job, full-time job, you know, it's something special for not just me, but a lot of boys and girls around the community as well.
Roman De Cucci kon niet blijer zijn met het feit dat hij TJ zijn eerste baan kon aanbieden.
He's only 19 years old, but he's got maturity of a 35-year-old sometimes. So I think, you know, just being able to harness that and encourage that, I think is great. He's full of life. He's full of charisma. So yeah, having people like him leading the way for us is where it's at.
Voor veel jonge werknemers helpt een voltijdbaan in een cultureel veilige omgeving vaardigheden en zelfvertrouwen op te bouwen. Tom Edwards is 21 en er trots op dat hij tijdens zijn werk veel leert.
School wasn't really for me. Left at an early age of school and I was in and out of jobs. This is like the longest job I've held. Been here for about 2.5 years. Eventually down the track, hopefully, start my own business and get young kids from the area too, like around into more jobs.
Voor meneer De Cucci betekent succes iets teruggeven aan de extended local family die hem als tiener hielp opvoeden.
Doing my bit, I feel like. A lot of ways I feel indebted to the community because when I was a young man, there was a community that really brought me in. For us in these suburbs, Redfern, Waterloo areas, there's just a lot of barriers when it comes to joining the workforce. And I think for too long, our people have been sort of left out of that economic conversation. So we really want to be able to change that. And a lot of that comes with financial freedom for our young people. It's about having the finances, money in your pocket to be able to travel, buy a car, things that a lot of people take for granted.
Naast het ondersteunen van een nieuwe generatie en de zorg voor het land, zegt Roman De Cucci dat wilde bloementuinen helpen om respect op te bouwen voor het inheemse bushland van Australië.
You think about reconciliation week, it's pride for us, a place that reconciliation can happen. You know, I think it's a place when the wider mainstream Australia start recognizing the beauty and the knowledge that exists in Aboriginal culture and history. We all know that everywhere in Australia there's disadvantaged communities, you know, so we really love to be able to see this is a model that we've created that can be translated across Australia.
Dit was een verhaal van Sandra Falloon voor SBS Small Business Secrets. En dat werd door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. We gaan verder met het nieuws in Nederland. Wat daar de afgelopen week zoals speelde, hoort u nu in ons willekeurige weekoverzicht dat we hebben kunnen samenstellen met dank aan de NOS. Op zaterdag boodschappen doen bij je eigen boerderij. Zo'n 9000 mensen doen dat inmiddels. Samen bezitten particulieren nu 21 boerderijen, verdeeld over heel Nederland. En er zijn er nog 35 in ontwikkeling. Een van die herenboerderijen, zo heet het, ligt in Breda. En de NOS zag hoe men daar hun groenten vers van het land haalde.
Het is een investering, maar goed, het is wel ingericht op de toekomst.
Nou, weet je, hier staan de asperges, mensen pakken die zelf. En je hebt kromme asperges, want ja...
Die zijn net zo lekker.
Die zijn, ja, lekkerder.
Weet waar het vandaan komt en weet dat het goed is. Ook voor de kleintjes. Gaat er wel in. En lekker. En vers.
Joost Klein, weet u nog wel, de Nederlandse zanger die op de dag van de finale van het Eurovisie Songfestival gedisqualificeerd werd, heeft zich sinds dat voorval niet meer laten horen of zien. Maar zondag trad hij, zoals gepland, wel op in het Freshtival in Enschede. En het publiek ging uit zijn dak.
Ik vind gewoon de vibe die hij meeneemt, zeg maar. En dat hij eigenlijk met zijn charisma heel snel mensen eigenlijk gewoon weet te bewegen en zo'n sfeer neerzet. Dat vind ik eigenlijk gewoon knap van hem.
Ja, was top! Ik heb genoten. Alles wat ik wou willen, jongen.
Nou ja, het was wel leuk om hem weer even te zien naar wat er allemaal gebeurd was, toch?
Ja, fantastisch optreden, jongens. Wat? Legendarisch was dit. Daar moet je bij zijn. Dat kan niet anders. Daar moest je bij zijn geweest. En in Enschede, jongens. Niet in Malmö, maar in Enschede. Hey!
Het afgelopen jaar heeft de Nederlandse politie meer drugslabs opgerold dan ooit tevoren. Ook het aantal keren dat drugsafval werd gedumpt is gestegen. Floris Hoefakker werkt voor Staatsbosbeheer in de omgeving van Breda. En daar stuit hij met grote regelmaat op drugsafval.
Het is een plek waar dus een lekkend vat heeft gelegen van een dumping met meerdere vaten. De meeste waren dicht, maar als ze lekken dan moet je dus zo'n stuk van 10 vierkante meter ongeveer afgraven. Het is gewoon puur vergif eigenlijk. Het zijn hele sterke chemische stoffen die gewoon niet ook in de natuur thuis horen. Dus eigenlijk alles wat daarmee in contact komt, dat gaat dood. Ja, het gebeurt gewoon veel. Dit jaar is het ook al denk ik al een keer of 6, 7 dat ik er toch gewoon tegenkom of gebeld word van er liggen ergens vaten. En het is gewoon, het begint bijna gewoon bij je vaste werkzaamheden te horen.
Over 3 weken begint het EK voetbal in Duitsland. Dat duurt dus nog even. Maar als je door de Ahornstraat in Breda rijdt, zou je denken dat er al druk gevoetbald wordt. Buurtbewoners zijn al weken dagelijks druk in de weer met verf en decoraties, met als doel de mooiste Oranjestraat van Nederland te worden. De NOS nam er een kijkje en wat blijkt, de straat in Breda is klaar om de strijd aan te gaan met een grote concurrent in Den Haag.
We zijn al in maart begonnen. We zijn echt al 7, 8 weken zijn we al continu bezig, elke dag met buurtbewoners, met vrienden uit de buurt. Iedereen die kan helpen, draagt een steentje bij.
En zijn er ook bewoners die het niet leuk vinden?
Nee, iedereen vindt het goed, iedereen staat erachter. Dus het is geweldig gewoon.
Er is ook nog een andere Oranjestraat die dit ook altijd doet. Dat is de Marktweg in Den Haag. En is het ook een beetje bedoeld zo vroeg beginnen om even te laten zien naar wie nou eigenlijk de opper-Oranjestraat is?
Ja, kijk, weet je, we hebben ook heel veel respect voor Den Haag dat ze het doen. Ze doen het al jaren en ze doen het hartstikke goed. Ze hebben al een paar keer de grote prijs gepakt. Ik denk dat het nu een keer tijd wordt dat de grote prijs een keer naar Breda gaat. We willen ook graag gewoon een keer de koning op bezoek hier in Breda hebben.
Ja, maar die is in Den Haag wel geweest.
Ja, zoals die in Den Haag ook is geweest. Dus dat zouden wij ook wel, hartstikke leuk vinden natuurlijk.
Ja, hier zie ik ze ook heel vaak. Maar Nederlanders worden op het moment helemaal gek van de slakken. Ze lijken dit jaar in extra grote getalen aanwezig te zijn en vreten moestuinen en andere planten op. Het is zelfs zo erg dat sommige eigenaren van moestuinen zaaiangst hebben, zo zegt moestuinman Simon Eurlings. Hoe komt het eigenlijk dat er dit jaar zoveel zijn?
Ik denk omdat het heel erg nat is geweest, geen vorst. Dat is eigenlijk ideaal voor slakken. Per slak legt 1 slak 500 eitjes. Dus ja, dat is wat lastig. Ja, we hebben zoveel met de bodem, zoveel gif en zoveel pesticiden gebruikt, dat die bodem uitgeroeid wordt. En dan komt de biodiversiteit niet terug en dus ook geen aaltjes meer die eitjes kunnen eten. Dus de natuurlijke vijand van die slak, die wordt steeds minder. Je kunt een heleboel dingen doen. Je kunt koffieprut gebruiken, knoflookspray, koperdraad. Mensen hebben zelfs schrikdraad om hun bakken heen gemaakt. Dit soort flesjes eromheen, zodat ze er niet bij kunnen komen. Maar wat ik vooral doe is rapen en ze weer heel ver weg uitzetten. Of aaltjes die in de grond worden gesproeid, die sproeien eigenlijk uit. Die gaan de grond in en die parasiteren op die slakken. En dat lijkt nu het beste te werken.
Handige tips die vast ook hier in Australië zullen werken. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. Vorige week was er witte rook in Den Haag. Na bijna 6 maanden onderhandelen was er een hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB. De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de inhoud van dat akkoord. Gisterenmorgen sprak ik met journalist Frans Warfemius over de situatie in Den Haag. En ik vroeg hem allereerst hoe het Kamerdebat over dat voorlopige regeerakkoord is verlopen.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Ja, nou ja, het is een hoofdlijnenakkoord. En daar is het voor iedereen dan ook gelijk weer, dan is het lastig. Van ja, hoofdlijnenakkoord, hoe zit het dan? En dus wat er in dat Kamerdebat eigenlijk vrij snel naar voren kwam en in dat hoofdlijnenakkoord, dat is dat die 4 partijen, die hebben lang bij elkaar gezeten om tot afstemming te komen. Maar dat betekent eigenlijk dat het 4 verschillende wensenlijsten zijn, die ook ruim zijn gehouden, niet al specifiek zijn benoemd. Maar je herkent daar de voorkeuren en de wensen van al die afzonderlijke partijen in. En dan is met name BBB, dat is eigenlijk toch gewoon een partij die voor één onderwerp, de boeren, en dat is dan nu de boeren en de vissers geworden. Daarin is heel duidelijk wat de BBB, waar ze voor staan. Het is eigenlijk een actiepartij en die op deze manier dan in de regering gaan komen, want daar zitten ze nog niet. En dat hoofdlijnenakkoord, nou ja, dat heeft de Kamer dan onder ogen gekregen. En de oppositiepartijen die hebben de CPB, de Centraal Planbureau, gevraagd om dat door te rekenen. En met dat verzoek is de heer Wilders uiterst in zijn nopjes. Want die heeft al door maar kunnen herhalen in dat debat dat de zon inderdaad gaat schijnen in Nederland. Want iedereen die gaat erop vooruit, zei het niet veel, maar toch een beetje. En ook het tekort blijft binnen de grenzen. En met andere woorden, of zoals hij het zelf formuleert, dit is nog nooit eerder gebeurd. En nou ja, die stond daar trots te zijn. En eigenlijk helemaal conform de titel van hun hoofdlijnenakkoord: hoop, lef en trots. En dat heeft hij verdedigd. En de oppositie die heeft daarin datgene wat er in dat akkoord staat gehouden tegenover datgene wat er beloofd was in de diverse partijprogramma's. En daarin maken ze lang niet alles waar. Bloosde de heer Wilders niet bij. Die kwam weer met zijn lijstje aan datgene wat iedereen toevalt. En dit is nog nooit eerder vertoond. Ik ben hier trots op. En nou ja, er waren een aantal Kamerleden die zich er flink in roerden. Waaronder Rob Jetten, waaronder Stefan van Baarle van DENK en Jimmy Dijk van de SP. Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Laurens Dassenvold en de laatste niet te vergeten te noemen natuurlijk Frans Timmermans. En die wordt eigenlijk overal een beetje meewarig aangekeken, omdat hij nog niet de flair heeft of de spitsvondigheid heeft of de energie heeft om echt stevig de nu aankomende regering, om die van repliek te dienen en die tegen het licht te houden op de een of andere manier. Heeft hij die vleugels nog niet gevonden?
Nee. Het bijzondere aan deze hele constructie is dat de 4 partijleiders die hebben onderhandeld allemaal in de Kamer blijven zitten. Dus die zullen geen minister of staatssecretaris worden of premier.
Nee.
En dat kabinet wordt extra parlementair. Wat houdt dat nou precies in? Is daar al meer over duidelijk?
Nou, dat extra parlementair, dat is voor iedereen is dat nog aftasten en zoeken en dat kan je proberen te formuleren naar dat inderdaad de 4 fractievoorzitters en de partijleiders die in de Kamer zitten. Nou, dat is dan 1 van de grootste partijen, dus Geert Wilders, dat hij inderdaad geen premier zal worden. En dat er 50% van de nu te zoeken bewindslieden uit de politieke coalitie achtergrond komen en dat er 50% van buitenaf komt.
Dus en mensen uit het vak, uit het veld?
Nou, mensen, die worden buiten de politiek gezocht. En hoe dat precies zal gaan uitpakken, niemand die weet dat exact nog. En het, met name Pieter Omtzigt, die kijkt reikhalzend uit naar de ruimte die hij zegt dat dat zal geven. In het debat in de Kamer, dat daardoor de afstand tussen de regering en de Kamer groter wordt. Want je hebt niet alleen maar meer de regering en dan de coalitiepartijen in de Kamer, die natuurlijk de regering gaan verdedigen en zorgen dat alle voorstellen, dat die dan ook doorgang kunnen vinden. Nou, dat is nu niet meer zo, want we hebben nog geen regeerakkoord. Er is nu een hoofdlijnenakkoord en dat is de basis waarop dan de te zoeken bewindslieden, als ze dan eenmaal bij elkaar zijn, een regeerakkoord gaan schrijven op basis van die uitgangspunten. Dus dat weet werkelijk nog helemaal niemand te zeggen hoe dat precies zal zijn. En of daarin vrijheden kunnen worden genomen, zullen worden genomen door die nieuw gevonden minister-president. En de ploeg die hij of zij dan leiding gaat geven. Niemand die kan dat precies zeggen. Eén ding is dan dat er geroepen wordt van, nou ja, dat betekent dat er extra ruimte is. Want in dat hoofdlijnakkoord staat lang niet alles beschreven. Dus dat is dan aan de Kamer, bijvoorbeeld de pensioenen. Zegt Wilders dan, maar wat blijkt, waar ze uitgebreid over hebben onderhandeld, dat is de begroting die hieronder ligt. En die begroting die ligt gewoon vast. Dus dat zijn de kaders.
Dat is ook wel slim, hè? Want Prinsjesdag, dat is in september en het duurt volgens mij nog wel even allemaal.
Ja, maar datgene wat er dan wordt geroepen als zijnde van, nou, er is dus extra ruimte en de Kamer kan met initiatieven komen. Ja, dat kan. Mits het geen extra geld kost. Want waar moet het dan vandaan komen?
Ja, ja, ja.
Weet je? Dus het zit gewoon echt zo in een keurslijf. Het lijkt los, maar het zit heel strak.
Ja. Nou is Richard van Zwol, hij was een van de informateurs, nu benoemd tot de formateur. Een van zijn taken is om een premier te vinden. Daar is best wel wat om te doen, hè? Want de lange tijd deed de naam van Ronald Plasterk de ronde. Maar daar kwam een kink in de kabel. Wat gebeurde er nou met hem?
Ja, een stevige kink. En dat is met name de publicatie over datgene wat er is gebeurd in zijn samenwerking, of eigenlijk niet helemaal zuivere samenwerking met andere wetenschappers. Hij heeft een patent geclaimd zonder de oorspronkelijke wetenschapper die daarmee is gekomen. En daar heeft Ronald Plasterk, die is daarbij aangeschoven. En die zegt wel van, nou, ik heb dat in overleg met die persoon gedaan, maar hem niet meegenomen in de naamgeving van het patent. Dus dat patent heeft Ronald Plasterk op zijn naam geschreven. Daar heeft hij vele miljoenen mee kunnen maken. En dat is geen zuivere koffie. En dat is wat nu door de Universiteit van Amsterdam, waar zich dat allemaal heeft afgespeeld, die is dat nu aan het onderzoeken van wat is daar gebeurd met de kennis en de wetenschap die hier is ontwikkeld en waar meneer Plasterk dan het patent op heeft aangevraagd. En dat zweeft boven de heer Plasterk. En met dat gegeven heeft hij zich teruggetrokken, want dat maakt hem chantabel, om maar zo te zeggen.
Ja, ja, ja.
Of in ieder geval kan die daarop worden aangevallen of niet serieus worden genomen.
Ja. Zijn er inmiddels al wel andere namen die de ronde doen?
Nee, woensdag is het debat 's avonds in de loop van de avond afgesloten met de belofte. Morgenochtend is dat het eerste wat zal worden besproken. Dus de vier onderhandelaars die zijn weer bij elkaar gekomen. En nu met formateur van Zwol. En de naam van de premier, de nieuwe premier, die zou nu genoemd gaan worden. Nou, niks van dat al. En het eind van de dag zijn alle betrokkenen, die hebben de deur achter ze dichtgetrokken. En het enige wat ze hebben gezegd, deze komende weken radiostilte. Wij gaan niet prijsgeven.
Oh jee, nou dan zijn we weer terug bij af eigenlijk. Kan het nog stuk lopen tussen die vier?
Het kan, ja, dat kan stuk lopen. Stel dat men er niet uitkomt als het gaat over het zoeken van bewindslieden en het vinden van de kandidaat premier. Als ze daar niet uitkomen, ja, dan houdt het op.
Ja. Je zegt al, komende weken radiostilte. Hoe lang gaat het nog duren, denk je, voordat we het nieuwe kabinet bij de koning op het bordes zien staan?
Eind juni is wat de heer Wilders heeft beloofd en toegezegd. En dat is wat er nu overal wordt aangehaald en aangenomen. Eind juni, dan moet dit hele proces achter de rug zijn. Dus dan moeten de mensen zijn gevonden die het nieuwe kabinet gaan vormen.
Ja, dankjewel Frans Warfemius, journalist in Nederland. We bellen je weer als er groot nieuws is.
Ik hou het in de gaten.
In het boek Echt of Fake, een te gekke geschiedenis, staan leuke weetjes. Maar zijn dat feiten of fabels? Ja, dat is aan de jonge lezer om te raden wat waar is of niet. Leesconsulente Larissa de Ru vertelt in een nieuwe aflevering van onze serie De Boekenhut meer over dit zeer populaire informatieboek.
Dit is SBS Radio Dutch.
We hebben spannende boeken gehad voor oudere kinderen. Een prijswinnend boek vorige keer. Dus nu weer even een beetje educatie.
Ja, omdat het eigenlijk zo snel een ondergesneeuwd genre is. En ook nog steeds een type boek waarvan heel veel mensen hier, ouders en zeker ook leerkrachten denken van ja, dat is alleen plaatjes kijken en je moet echt lezen. Dus in een echt leesboek hoor ik dan heel vaak. Maar er is zo'n grote groep kinderen die juist het plezier in lezen weer terugkrijgt bij informatieboeken. Omdat het behapbare stukken tekst zijn. Ja, en er zitten vaak ook plaatjes of mooie foto's bij. Maar wat ik altijd zeg is, ja, als die kortere stukken tekst, daar staan wel heel veel meer laagfrequente woorden in. En ja, er zijn gewoon kinderen die houden van feitjes verzamelen, van weetjes. En die gaan dat dan ook spontaan voorlezen. En dan is het ineens wel weer leuk, zo'n boek.
Ja, ze steken er inderdaad heel veel van op.
Absoluut, ja. En op het moment dat ik denk van, ja, je wilt het delen, dus je gaat het voorlezen, ja, dan gaat er gewoon iets goed. En ik had een mooie, zag ik voorbij komen. Die had ik al in heel veel schoolbibliotheken van mijn werkgebied gezien. En hij stond nu ook in een grote bibliotheek. En ik dacht, ja, en die neem ik mee. En ik had er nog een paar mee, maar deze lag op de tafel en die werd meteen ingepikt door mijn dochter. Dus toen dacht ik, ja, dit wordt hem.
En de titel is Echt of Fake?
Dat klopt. Een te gekke geschiedenis als ondertitel. En het boek is geschreven door Benjamin Govaert en Jasmina Faïd. Dan hoop ik echt oprecht dat ik hun naam goed uitspreek. Maar het zijn twee leerkrachten die dus eigenlijk vonden, er kan wel eens wat op een hippere manier worden verteld over de te gekke geschiedenis. Dus dat zijn ze gaan doen. Het is namelijk de tweede in de reeks. De eerste die ze hebben uitgebracht is Held of Schurk geweest.
Moet ik me daarbij voorstellen van dat ze gewoon een bekend iemand uit de geschiedenis en dan gaan uitleggen of dat een held of een schurk was? Is het zo simpel?
Ja, dat is eigenlijk inderdaad precies wat ze hebben gedaan. En dan aan de hand van wat wij nu als helden, als schurken daden zien. En daar gaat Echt of Fake ook wel heel erg over. Dat het ook gaat over uit welke tijdsgeest kijk je nou eigenlijk naar die geschiedenis. En dat wordt in Echt of Fake heel erg gebracht met verschillende soorten schrijfstijl. Er wordt elke keer een stuk van de geschiedenis gepakt. En dat is als hoofdstuk. En de vaste structuur in elk stuk geschiedenis is eigenlijk een tijdlijn waar het mee begint. En dan komen er 5 feiten waarvan je dan zelf moet bedenken, hey, is dit echt of fake? En dan wordt er een stuk geschreven waarin er verteld wordt, maar dan helemaal, ja, doorspekt met tekeningetjes en kleine feitjes en stripachtige elementen. Wel allemaal in zwart-wit. En er zitten ook advertenties in dat hoofdstuk. Dus bijvoorbeeld, bezoek de tempel van Zeus. Of koop de beste olijfolie. Ga bezoeken in Atlantis. En het eindigt dan met de uitleg of het echt of fake is.
Ja, leuk. Kunnen ze een beetje een spelletje spelen, ondertussen hun hersenen gebruiken en dan er nog wat van opsteken ook.
Ja, kwesten doen het altijd wel goed bij kinderen, toch?
Ja.
Ik zie me zo voor me dat ze dan op een gegeven moment ook denken, oh, ik ga nog een eigen stukje geschiedenis pakken en dat dan ook hetzelfde doen. Dat lijkt me gewoon leuk.
Ja, ik zie de voorkant van het boek. Daar zie ik Tutankhamon opstaan en Nikola Tesla, maar ook Nessie, het monster van Loch Ness.
Ja. En ik ga lekker nog niet verklappen of dat echt of fake is. Want dan moeten ze maar zelf gaan lezen. Ja, het gaat echt van het oude Egypte via Griekenland. de Maya's. Ik had van de week nog in de auto een heel stuk inderdaad over Genghis Khan en de Mongolen werd mij voorgelezen. Maar het gaat ook door naar de piraten, 19e eeuw, ruimtevaart. Dus van alles wat.
Ja, dat is ook leuk voor de afwisseling. Daar zijn kinderen ook vaak van, hè? Niet te lang op één onderwerp. Ligt eraan natuurlijk een beetje ook wel welke leeftijdscategorie dit boek voor is geschreven.
Ja, het wordt aangeraden voor kinderen vanaf 7, 8 jaar. Of eigenlijk rond die leeftijd. Maar mijn oudste dochter van 11 is er dus nu ook helemaal mee bezig. Dus ik denk eigenlijk wel inderdaad van 8 tot een jaar of 11, 12 dat ze het leuk zit. Er zitten namelijk best wel pittige woorden in die je gaat tegenkomen. En dan moet je wel even soms als kind op doorvragen.
Oké, heb je een voorbeeld daarvan toevallig?
Oeh, nou zeg je me wat. Even kijken, want ik dacht, ik ga jou eens even een kleine echt of fake vragen. Dus
oh,
ik
nee, toch?
Even op mijn bladzijde of ik daar meteen zo'n moeilijk woord tegenkom. Maar ik weet het nog wel van gisteren. Het ging over de piraten en de strop. Dat is toch wel iets van, dat moet je net weten. En patent aanvragen op iets kwam er ook in voor.
Ja, dat zijn niet dagelijkse dingen inderdaad die je tegenkomt. Nee.
Hey. Maar ben je klaar voor een echt of fake vanuit het oude Griekenland?
Nou, kom maar op.
Eens even kijken welke voor je gaan kiezen. Er zitten dus elke keer 5 echt of fakes in. Ja, 2. Maar als we het toch hebben over woorden en hun betekenis. Het woord idioot komt uit het Oud-Grieks.
Ik zeg fake.
Ah, dat is jammer. Het Griekse woord idiotes betekent burger zonder functie voor de staat. Daarnaast had je burgers die de staat bestuurden. Die laatste werden veel meer gewaardeerd. Vandaar dat het woord idiotes ook ging betekenen eenvoudig ontwetend mens.
Ja, nu sta ik wel een beetje voor aap. Een beetje als een idioot kom ik dan nu over.
Wil je er nog één proberen uit een ander tijd?
Ja, laten we een herkansing aangaan.
Even kijken, nog voorkeur voor een bepaalde periode?
Nee, absoluut niet. Nee.
Dus even kijken. Gaan we weer in het taalstuk. Piraten hadden hun eigen taaltje, van dat ahoy, en ze eindigden elke zin met de klank arr. Fake of echt?
Fake.
Hartstikke goed. Inderdaad, piraten praten zoals normale mensen en zeiden ook niet de hele tijd ahoy. Ook al is er tegenwoordig wel de internationale praat als een piraatdag.
Ik ben blij dat ik toch een beetje mezelf heb gered. Dat ik deze goed had. Had jij alles goed toen je het boek las?
Tuurlijk. Nee hoor. Ik werd ook de hele tijd door bekwist. En ik had ze ook niet allemaal goed. Maar ja, daardoor is het wel heel erg grappig. En dat woord fake is natuurlijk echt wel ontzettend van deze tijd.
Ja, dat is in Australië natuurlijk anders. Het is heel
natuurlijk.
Ja, we spreken natuurlijk hier gewoon Engels. Dus dat is voor de kinderen extra leuk misschien dat het een Nederlands en Engelse titel heeft.
Ja, inderdaad. Daar was ik dan nog niet bij stilgestaan.
Leuk, we zullen een foto van het boek op onze website zetten. Ik dank je hartelijk weer voor deze maand.
Heel graag gedaan. Tot de volgende.
SBS Dutch. Deel onze verhalen op Facebook.
De Olympische Spelen van 2000 in Sydney fascineerden heel Australië. Sindsdien lijkt de publieke belangstelling voor de Spelen te zijn afgenomen, ondanks de naderende Spelen van Parijs in juli. Brisbane maakt zich ondertussen op om het evenement in 2032 te organiseren, maar geven mensen nog steeds om de Olympische Spelen?
De winner is Sydney, Australia!
Als je in het jaar 2000 in Sydney was, dan zal je overal de Olympische spirit hebben gevoeld. Presentatrice van de Sport Ambassador podcast en professorial fellow aan de Universiteit van Canberra, Tracy Holmes, noemt het een hoogtepunt voor Australië.
We had great sport, great athletes, all the conditions were perfect. And it was definitely one of those lifetime highs. I haven't met anyone that hasn't said the same thing. It was an absolute high point that you'd find very difficult to repeat.
De gouden medaillerace van Cathy Freeman is naar schatting de meest bekeken uitzending aller tijden in Australië. Bijna 9 miljoen mensen, destijds bijna de helft van de Australische bevolking, zagen het moment dat werd uitgezonden door de ABC.
And Graham is just in front of Freeman. She's going to have to work.
Graham, Mary, Freeman. Freeman gets to the front. Freeman leads by a metre. Graham fighting on, but Freeman is too good. The crowd roaring. Freeman wins gold. Cathy's the winner. Australia the winner. Cathy Freeman is a national hero.
Olympische Spelen vinden elk 4 jaar plaats, dit jaar in Parijs. Maar de belangstelling voor het evenement lijkt af te nemen. David Rowe is emeritus hoogleraar cultureel onderzoek aan de Western Sydney University. Tijdens zijn recente reis naar de Franse hoofdstad was het Olympische gevoel nog ver te zoeken.
And I have to say, there wasn't a great vibe in Paris. This was in late March. The vibe hadn't really kind of picked up, the excitement hadn't started. But I think based on experience, it will become a lot of fun if you can put up with the surveillance, the crowds, the policing, the cost, and all that.
Volgens mevrouw Holmes hebben een aantal factoren de interesse van Australiërs in de Spelen destijds beïnvloed.
It depends where the Olympics are being held. It depends on things like whether there's a global COVID pandemic or not. It depends on the state of the economy. It depends on the time zone of where the games are. So if they're in a favourable time zone, Australians tend to tune in and really support our athletes.
Dr. Guy Hansen, historicus bij de National Library of Australia, zegt dat massa-evenementen minder belangrijk zijn geworden omdat het aanbod van entertainment is gegroeid.
It most probably doesn't have quite the same penetration back when we had mass media of radio and television and newspapers, which pretty much dominated what people knew. But now with the way people pursue their own interests through social media and on the web, means that you can sometimes avoid some of the big things. But if anything has cut through, the Olympics has cut through, and particularly if the Australian team is doing well, then I think people will become very engaged.
Mevrouw Holmes zegt dat de organisatie probeert de interesse te wekken van het diverse publiek.
So traditional media doesn't get the same audiences as it once did, but now in Paris 24, there'll be more than 500 million social media posts. And if you just lined all of those up and spent 1 second looking at each of them, you'd be looking at those until the Olympic Games of 2040.
Professor Rowe zegt dat er veel aan wordt gedaan om jonge mensen voor de Spelen te interesseren.
The Olympic audience is aging somewhat. And, you know, that younger folks aren't as into it. And so there's this idea of bringing in new sports. So you might know that breakdancing is on in Paris. So there is an attempt to attract the younger audience, which isn't as reflexively crazy about the Olympics as perhaps early generations.
Over 8 jaar komen de Olympische Spelen weer naar Australië. Adjunct-directeur van het Griffith Institute for Tourism, professor Leonie Lockstone-Binney, zegt dat er vanaf het begin minder concurrentie en opwinding was rondom de Spelen in Brisbane.
In terms of Sydney, you know, it was a very competitive bid at that time. Whereas in Brisbane, effectively, it was pretty much a one-horse race towards the end and they were the only effective bidder.
De erfenis van de Olympische Spelen van 2000 in Sydney is overal in de stad te zien. Er werd naar schatting 6,6 miljard dollar aan de Spelen uitgegeven. Homebush, in het westen van de stad, werd getransformeerd van een industrieel complex naar een sport- en entertainmentgebied met plaats voor honderdduizenden mensen. Professor Lockstone-Binney zegt dat de aanpak van de Olympische Spelen in Brisbane anders zal zijn, iets wat het Internationaal Olympisch Comité de nieuwe norm noemt.
It's part of what they're calling the new norm, and they recognise holding the games is very expensive. Often a lot of the infrastructure that's been developed for previous and past games has turned into effectively white elephants and hasn't been effectively utilised by the community after the games.
Het oorspronkelijke plan voor de Olympische Spelen van 2032 was om een van de grootste sportlocaties van Brisbane, de Gabba, de Brisbane Cricket Ground, nieuw leven in te blazen. Maar na een wisseling van premier werd dat plan opzij geschoven en kondigde premier Stephen Miles een herziening aan van de infrastructuur voor de Spelen, waardoor de suggestie werd gewekt dat er een nieuw stadion zou worden gebouwd. Professor Lockstone-Binney zegt dat de regering andere plannen had.
On the same day that the report was publicly released, the Premier came out to suggest that those key findings, or that key finding wouldn't be supported by the government, and they proposed, in fact, that there would be substantial redevelopment of two existing venues instead.
Mevrouw Holmes zegt dat het enthousiasme afnam na de aankondiging van de Olympische Spelen in Sydney, maar de opwinding groeide naarmate die Spelen dichterbij kwamen.
The usual routine set in, as happens with every Olympic Games. There's that moment of euphoria, and you think how fantastic the world is coming to our place, and we're going to showcase all the great athletes that we have. And then you go into this slump, you know, as all of the sort of the technical, the political, the financial, all of the other aspects kick into gear. And it feels like 6-7 years in the lead up to 2032, it's going to be like 12 years of negativity, crisis mode, you know, everything's bigger and more dramatic than it actually is. And then, you know, then the nations start rolling into town ahead of the games happening.
Dat de Olympische Spelen in 2000 plaatsvonden in Sydney is nog steeds duidelijk zichtbaar. Als je naar een groot concert of sportevenement gaat, is de kans groot dat die plaatsvindt op een locatie die speciaal voor die Spelen werd gebouwd of gerenoveerd. Voor Brisbane zal de impact niet hetzelfde zijn. Dus waarom zou deze stad de Olympische Spelen willen organiseren? Dr. Hansen zegt dat het de stad wereldwijd in de spotlight zet.
It's a huge undertaking and it's a huge financial burden for the states or cities who take it on. And I think with both the Melbourne and Sydney Olympics, though, you could argue they really had lasting impact, both in terms of the people in the cities really enjoying them, but also putting those cities on the map. Both Melbourne and Sydney are very well-known Australian cities internationally, and I think the Olympics has played a big part in that. And I think Brisbane wants some of that action as well.
Mevrouw Holmes zegt dat de consistentie van de Olympische Spelen een bewijs is van de duurzaamheid van het evenement.
This is something that started in 1896 and in 2024 it's still there, and they've now had I think 10 cities bidding for the 2036 Olympic Games. You know, countries have come and gone in that time. We've had two world wars, we've had many other wars, we've had global pandemics, we've had famines, we've had all sorts of natural disasters, and the Olympics are still there. So even though people criticize it a lot, it must be doing something right.
Dat was een verhaal van Rania Jalap voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Tijd voor muziek. Dit zijn Henny Vrienden en Herman Brood met Als je wint, heb je vrienden. Iedereen komt eens per week of wel vaker misschien in de supermarkt om boodschappen te doen. Daarom staat in deze nieuwe aflevering van Leer Nederlands het thema boodschappen centraal. Joyce Diebels van Dutch with Joyce neemt zoals altijd enkele nuttige woorden en zinnen met u door.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce en vandaag hebben we een nieuwe Nederlandse les. En wij gaan boodschappen doen. We're going to do grocery shopping. Groceries are boodschappen. And there's no singular version of this, so it's only boodschappen. En wij gaan boodschappen doen. 10 most used words that you need to know at the supermarket. Als eerste woord nummer 1, de winkel. De winkel is de shop or the store. Ik ga naar de winkel voor boodschappen. Of ik ga naar de winkel om boodschappen te doen. I'm going to the store for groceries, or I'm going to the store to do groceries. Ik ga naar de winkel voor boodschappen. Ik ga naar de winkel om boodschappen te doen. Volgend woord, brood. Brood is bread and a very essential product in our daily lives. Het brood is bread. We hebben brood, melk en fruit nodig. We hebben brood, melk en fruit nodig. We need bread, milk and fruit. We hebben brood, melk en fruit nodig. aside from fruit, we also need some vegetables. And vegetables are mostly green. So veggies are groenten. Groenten. Ik koop altijd verse groenten en fruit. Ik koop altijd verse groenten en fruit. I always buy fresh veggies and fruit. Ik koop altijd verse groenten en fruit. Woord nummer 4 is de koeling of de koelkast, which is the refrigerator, the cooling area in the supermarket. Het vlees ligt in de koeling. Het vlees ligt in de koeling. The meat is in the refrigerator or in the cooling area. Volgende is de kaas. The kaas is the cheese, a daily important product that we need as Dutchies. De kaas. Ik heb ham en kaas gekocht voor de lunch. Ik heb ham en kaas gekocht voor de lunch. I bought ham and cheese, or I have bought ham and cheese for lunch. Then, if we do groceries, we also have to prepare our meals and food. To prepare is bereiden. Bereiden. Pasta is makkelijk en snel te bereiden. Pasta is makkelijk en snel te bereiden. Pasta is easy and quick to prepare. Pasta is makkelijk en snel te bereiden. If you have a partner or another family member who's doing groceries for you and you want them to bring you something, we call that meenemen. So nemen is to take and sometimes to bring. And mee is along. And we need to use that because we're bringing the products from the supermarket, place A, to home, place B. So anytime you bring a product from A to B, we have to add mee. Meenemen. Bring along, take along. Kun je wat rijst voor me meenemen? Kun je wat rijst voor me meenemen? Can you bring some rice for me? Can you take some rice for me? Kun je wat rijst voor me meenemen? Nummer 8. Het boodschappenlijstje. Het boodschappenlijstje, the grocery or the shopping list. Ik vergeet nooit mijn boodschappenlijstje. Ik vergeet nooit mijn boodschappenlijstje. I never forget my shopping list. Ik vergeet nooit mijn boodschappenlijstje. Not necessarily a new word, but a useful sentence in case you don't know where certain products are. Then you can go to the medewerker, the employee at the shop, and ask something like, waar staat de melk in de winkel? Medewerker is the employee, and you can ask him or her, waar staat de melk in de winkel? Where is the milk in the store? Waar staat de melk in de winkel? And if you are keen to learn what a medewerker might say to where the milk might be, they probably use the word for aisle, which is gangpad. Aisle is gangpad. De medewerker zegt, de melk staat in gangpad 4. De melk staat in gangpad 4. The milk is in aisle 4. Dan als laatste, de kassa is the checkout. So think about cash, which is pretty similar. De kassa is the checkout. En de kassa is bij de uitgang van de winkel. De kassa is bij de uitgang van de winkel. The checkout is at the exit of the store. De kassa is bij de uitgang van de winkel. Dat zijn al jouw 10 woorden voor vandaag om boodschappen te doen. Happy learning. Look for all your words and sentences online. And I'll catch you next time. Tot de volgende keer. Doei!
Alle informatie over deze les en andere lessen zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. U vindt daar dan ook altijd een overzicht van de woorden en de zinnen die zojuist besproken zijn. Klik bovenaan op onze website op de homepage op podcastseries en daarna Leer Nederlands. Tot zover deze SBS Dutch voor vandaag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. We eindigen vandaag met Hold Me van Anouk en Douwe Bob. Ik wens u een heel mooi weekend en heel graag tot woensdag. Dag!
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.